Het is fijn om vanmorgen in jullie midden, voor mijn nieuwe gemeenschap, het woord te mogen delen. En gedeelde vreugd is altijd dubbele vreugd, toch? Het laatste feest wat gevierd is, was het feest van de, Sukkot, lovende feest, maar daar kwam bij de Joden achteraan nog het feest van de vreugde van de wet. En Simchat Torah is altijd bijzonder om je te realiseren dat je om de Torah, om het woord van God, dat je daar zoveel vreugde om kan hebben dat Joden zelfs met de Torah in hun armen dansen over het tempelplein. Maar dan moeten we ons bewust zijn dat die Torah dus meer is dan onze vertaling weergeeft, vreugde der wet. Het omvangt het hele onderwijs. Je kunt zeggen de vijf boeken van Mozes. Dat is de Torah tenslotte. Onderwijs. En daar zit eigenlijk alles in. We zijn niet alleen geboden. God is niet begonnen met de 10 geboden te proclameren in de Bijbel. God is begonnen met te zeggen dat hij de schepper is van alles. En de vreugde van de wet omvat dus in feite alles wat er in die Torah staat. En uiteindelijk alles wat er in het hele woord staat. Want uiteindelijk is de Torah is het hart van de Bijbel, althans het middelste gedeelte, zeg maar, de middelste cirkel. En al het andere is daaruit voortgevloeid. En ook de boodschap van Yeshua HaMashiach, die is op elke pagina van de Torah, om zo te zeggen, volop te vinden. Dat blijkt alleen al uit bijvoorbeeld Genesis 6 vers 9, wat in het Hebreeuws begint met de woorden Ele Toledot, dit zijn de geslachten van. 10 keer kom je die uitdrukking in Genesis tegen. Het is eigenlijk de grondslag waarop dat boek is gebouwd. 10 keer lees je Ele Toledot, dit nu zijn de geboorten van. Te beginnen bij Genesis 2 vers 4. Dit zijn de geboorten van hemel en aarde. En dan in Genesis 5, dit zijn de geboorten van Adam toen hij geschapen werd. En dan bij Genesis 6, dit zijn de geboorten van Noach. En zo kom je dat 10 keer tegen. 10 geschiedenissen die zijn samengevoegd tot één boek. En dat is al meteen heel bijzonder ook voor ons allemaal, maar ook voor jongeren. Want Toledot, geboorten, geschiedenis, dan komt het kind en daarmee natuurlijk het huwelijk en het gezin al onmiddellijk naar voren. Kinderen zijn in de ogen van God ontzaglijk belangrijk. De hele geschiedenis wordt gevormd, de mensengeschiedenis wordt gevormd door het huwelijk. En daarom heeft de duivel alle pijlen vandaag gericht op het huwelijk om dat te ondermijnen. Want het huwelijk, dat is de groepa, dat is de bescherming van God over het gewone leven. Straks in het vrederijk, en daar staan we toch heel dichtbij, het komende koninkrijk van de Messias, dan zal, zoals Jesaja 4 zo mooi zegt, dan zal over alles wat heerlijk is een beschutting zijn. En er zal een hut zijn ten dage van de regen. En dan staat er in het Hebreeuws twee woorden, gupa en suka. Over alles wat heerlijk is zal een bescherming zijn. Nou, in de dagen van Noach en in onze dagen lijkt het wel alsof alles wat van God is te kijk wordt gezet en te grabbel wordt gegooid. Dat er helemaal geen bescherming meer is. Alles is mogelijk in deze tijd. En toch? We kijken niet alleen naar wat de media ons vertellen, want die zeggen maar de halve waarheid. Die komen alleen met het nieuws uit de duistere achtergrond van deze wereld. Maar dat er dagelijks mensen tot geloof komen in Yeshua HaMashiach. Dat er dagelijks moslims Yeshua leren kennen als hun verlosser. Zomaar opeens door openbaring. Dat er in veel gebieden opwekkingen zijn in deze wereld. Bijvoorbeeld onder de Papoea's. Ik ben daar vorig jaar geweest. Meer dan 160 stammen staan in de startblokken. Ze houden van de God van Israël. Ze zeggen Jezus is de koning van Israël. Ze hebben verder geen Joodse gebruiken of zo. Dat is er ook allemaal niet. Maar Maar ze bereiden zich voor op het koninkrijk. Ze weten, als hij komt, dan zal hij op de troon van David regeren. En daar willen we van de partij zijn. Daar willen we bij zijn. En als de vriendinnen van de bruid staan, ze gereed om binnen te gaan. En daarin leggen ze voor op dit moment op Nederland. Ook op de christenheid in Nederland. Die nog lang niet toe is om binnen te gaan in dat koninkrijk wat er aankomt. En daarom is er een voorbereiding nodig in deze tijd. Een hele belangrijke voorbereiding om dat koninkrijk van God binnen te gaan. Want dat is wat God wil. Jezus zegt, gaat in door de enge poort. In de bergreden. De Torah in het kwadraat. Als we Torah zeggen, dan zeggen we toch ook zeker bergreden. En bergreden doet er nog een schep bovenop. De bergreden is nog sterker dan de wet van Mozes. Gaat nog verder. Gaat nog dieper. Radicaler. Maar Yeshua is dan ook meer dan Mozes. Want hij kan niet alleen het gebod geven, maar hij kan het ook in ons schrijven door zijn Heilige Geest. Zodat we het doen. Laten we nooit vergeten dat Yeshua en zijn bergreden Mozes overtreft. Anders zouden we gaan terugvallen tot iets. Dat is niet de bedoeling. Maar Yeshua zegt aan het einde van de bergreden, gaat in door de enge poort. Ja, als u een reformatorische achtergrond hebt, zoals ik, en dat zullen velen van jullie wel zijn hier in Veenendaal, die achtergrond dan weet je van de twee wegen, de brede en de smalle weg. Maar Yeshua laat het niet bij een constatering van, nou, er is een brede weg, en de meeste mensen zijn erin geïnteresseerd, er is een smalle weg en er lopen er maar weinig op. En je moet maar zien welke je kiest. Nee, hij zegt, gaat in! Door de enge poort, dat is een bevel. Hij dringt erop aan om vooral binnen te gaan. Dat was natuurlijk met die bouw van de ark ook zo. 120 jaar is eraan getimmerd. En elke plank die gezaagd werd en elke spijker die gehamerd werd, dat was een prediking. Daar komt een gericht over deze aarde. Maak je klaar en ontkom. Maar helaas, in de ark zaten meer dieren dan mensen. God is ook geïnteresseerd in de dieren. Hij heeft de hele schepping gered door de ark heen. Dat is zijn verbond. En op dat woord moeten we letten. Het komt een paar keer voor. Het is ook in de schriftlezing naar voren gehaald in Genesis 6, maar ook in Jesaja 54. Het woord verbond. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten, zegt God. Het ging natuurlijk God aan zijn hart. Het was zijn schepping. God is niet met Ibrahim gesproken over één nacht ijs gegaan. Hij heeft een lange voorbereiding genomen. Om dat oordeel uit te oefenen. En de mensheid, die natuurlijk nog niet zo omvangrijk was als nu, de gelegenheid gegeven om zich te bekeren. Maar ze hebben dat niet gedaan. Toen was er maar één familie. Een man, vrouw, drie jongens en hun vrouw. Die de ark binnengingen. En Yeshua zegt dat we in de dagen voor zijn koninkrijk baan breekt, dat dan een soortgelijke situatie zou ontstaan. In Lucas wordt niet alleen Noach genoemd, maar ook Lot. Dus twee haakjes. U moet er eens over nadenken. Het onderwijs van vroeger heb ik dat wel begrepen. Waarom Yeshua in, als hij het over de laatste dagen heeft, wel over Noach spreekt. En over Lot, maar niet over Henoch. De overeenkomst is deze. Henoch kwam niet in het oordeel. Want hij werd opgenomen. Noach kwam niet in het oordeel. Want hij kwam in de ark. Maar die stond op de aarde. Die dreef op de wateren. Maar op deze aarde. Hij bleef, om zo te zeggen, hier. En Lot werd weggehaald uit Sodom. Ontkwam aan het oordeel. Maar hij bleef hier. Waarom zou Yeshua niet naar Henoch verwijzen? Maar naar Noach en naar Lot. De laatste tekst uit Genesis 24 die gelezen werd, of een van de laatste, ging over de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Ja, Noach werd aangenomen, hij ging de ark binnen en de rest bleef achter op de aarde en ontkwam in het oordeel. Lot en zijn vrouw, als ze geweld had, ze haakte af. Zijn twee dochters uiteindelijk werden aangenomen, werden opgenomen in Gods gemeenschap. En de rest bleef achter in het oordeel. Maar Lot verhuisde niet naar een andere wereld, hij bleef op deze aarde. En Noach ook. Ik geloof dat we ons op dingen moeten voorbereiden dat de richting is nu strakjes naar Zion. En God zal Israël en alles wat zich bij zijn volk aansluit, al wat zich op het koninkrijk voorbereidt en wat waardig bevonden wordt, dat staat in Lucas 22 vers 32 als ik het goed heb, dat degene die waardig bevonden zijn, nee, het is niet Lucas 22, het is Lucas 17, sorry. Lucas 17, vers... welk vers was het ook weer? Dat degene die waardig bevonden worden, die zullen voor zijn koninkrijk gesteld worden. Het is Lucas 21, vers 36. Waakt te allen tijd, biddend, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden, te ontvluchten al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Dus er is ontkoming. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. En dat voor de overgeblevenen die de Heer roepen zal. Dus deze geschiedenis van de zondvloed is natuurlijk zeer ernstig, maar ook tegelijkertijd heel hoopvol. Want we kunnen natuurlijk zeggen, het is ontzagwekkend wat er gebeurd is. Dat daar die hele aarde overdekt werd met water. Maar dan, daar doemde dan toch een ark op die wateren. Daar was redding in die ark. En vandaag is die ark veel groter. Ik bedoel niet een ark zoals Noach. Maar God heeft een reddingsmogelijkheid. En dat is dat wij in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten zijn en dat we ons verbinden met Yeshua en verbinden met zijn volk, verbinden met zijn stad, want het gaat allemaal toe naar die stad, Jeruzalem. En het gaat met de rug naar Rome toe. Ik zie in deze dagen een ontwikkeling dat als mensen die zich niet oriënteren op Rome, op Jeruzalem, komen ze automatisch in de vangarmen van Rome terecht. En dat zie je gewoon helemaal gebeuren. Het is nu 500 jaar reformatie. Maar alle aandacht die eraan besteed wordt is niet altijd even koosje. Er zijn hele mooie dingen worden erover gezegd. Ik heb een prachtig boek deze week in handen gekregen. Met 12 getuigenissen van mensen die uit de Rooms-Katholieke Kerk kwamen en protestant werden. Er was ook een zuster uit Ermelo bij. Het zal hier niet zijn, maar... Maar heel mooie getuigenissen, verschillende hele mooie getuigenissen van mensen die vertelden hoe het was. En, met respect voor wat ze hebben meegemaakt. Met liefde tot hun eigen achterban. Maar dan wel met bewogenheid om ze daaruit weg te krijgen. Want we zullen uit Babylon moeten uitgaan. Openbaring 18 vers 4. De stem uit de hemel zal klinken, gaat uit van haar. Mijn volk. Opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonde en niet ontvangt van haar plagen. Dus dat uitgaan uit Babylon, dat is wel hier blijven op deze aarde. Maar het is in een andere richting kiezen. Het is weg uit het gebied van Babel richting Jeruzalem. Na de zondvloed heeft God een geweldig teken gegeven. Het teken van de regenboog. En... Het is heel bijzonder als we erop letten wat hij dan zegt. Vers 14 en 15 van Genesis 9 zegt: het zal geschieden als ik wolken over de aarde brengt, dat deze boog zal gezien worden in wolken, dan zal ik gedenken aan mijn verbond. En even verder, vers 16, als deze boog in de wolken zal zijn, dan zal ik hem aanzien om te gedenken aan het verbond tussen God en alle levende ziel. Dus die regenboog die God na de zondvloed heeft gegeven, is voor God een teken. Als God die boog ziet, gedenkt hij aan zijn verbond. De regenboog is niet zomaar een natuurverschijnsel. We komen er nog drie keer in de Bijbel tegen. Minimaal. De eerste keer in Ezechiël 1 moet je maar lezen. Het gaat over de glorie, de heerlijkheid van God. En dan staat er als Ezechiël die heerlijkheid, die aanwezigheid van God. Daar heb ik toch ook om gebeden, om zijn aanwezigheid. Zonder zijn aanwezigheid is een dienst niet wat die moet zijn. Is een dienst leeg, maar als hij aanwezig is. En Ezechiël ziet de heerlijkheid van God als het aanzien van de boog in de wolken, zegt hij dan. Het slot van Ezechiël 1. En dan leest u in Openbaring 4 dat Johannes een uitkijk krijgt in de hemel. En dan ziet hij iemand op de troon en een regenboog was boven de troon. God gedenkt ten allen tijde aan zijn verbond. Het is net als bij Pesach, als ik het bloed zie, ga ik uw deur met het oordeel voorbij. De waarde die de Vader hecht aan het bloed is veel malen groter dan wij er ooit aan kunnen hechten. Het is het kostbare bloed van zijn zoon. En zo is het ook met die boog. Het is mijn boog die ik in de wolken geef. En als ik die zie, zal ik aan mijn verbond gedenken. Wat jullie doen, zegt God, moet je weten. Maar als ik hem zie, zal ik aan gedenken. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat wij met vreugde aan zijn verbond gedenken. Dus nog een keer dat die boog terugkomt, is ook een Openbaring 10. En dat is een heel belangrijk stuk. Dat begint met, ik zag een andere sterke engel. Let op het woord andere. En die andere engel, die schuift zich in tussen de zesde en de zevende bazuin. Zeven shofarim, zeven bazuinen. En als er op die bazuinen geblazen wordt, en heel veel van die bazuinen zijn al voorbij, maar ik denk, die zesde, daar zitten we dicht tegenaan. En die zesde is nogal, nou ja, dat is eigenlijk de geschiedenis van de zondvloed, kun je wel zeggen, maar dan op een beetje andere manier. Kijk maar eens even, Openbaring 9... vers 15. En de vier engelen. Even kijken. Zie je het Nieuwe Testament. In het Hebreeuws met een Engelse vertaling. Dus ik moet even van achter naar voren. Vers 13, Openbaring 9. En de zesde engel blies de bazuin. En ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had: laat de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gebonden zijn. Dus vier engelen staan op een gegeven moment bij de Eufraat. Nou, dat is aardig richting Israël, toch? Hè? Dat is in het Midden-Oosten. In Irak, zeg maar. En die staan daar, geposteerd. En de vier engelen, let op, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. Er is een heleboel, maar het is niet alles. Twee derde niet, een derde wel. En dat oordeel wat dan komt, heeft te maken met de met de aanval op Jeruzalem, met als de volken het in hun hoofd halen om Jeruzalem van de kaart te vegen, dan vallen ze in hun eigen zwaard. Daar heeft het mee te maken. Gaat dan alles eraan? Nee. Want tussen die zesde en die zevende engel schuift zich een andere engel, zei ik al. En wat staat er van die andere engel? Openbaring 10, vers 1. En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk. Denk aan de wolk van de heerlijkheid, die over de ark en over het heiligdom hing. En de regenboog was boven zijn hoofd. En zijn gezicht was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. Nou, als u de profetische betekenis van het brullen van de leeuw kent, als u bijvoorbeeld Hosea 11 vers 10 leest, als God als een leeuw brult, zullen zijn zonen bevend uit het westen komen. Dat is de grote verzameling van Israël. Dat is de thuiskomst van Israël. Dus als God gaat brullen als een leeuw, dan moeten we gaan opletten. Dan gaan de grote dingen gebeuren. En wat is het heerlijk, dat die boodschap van die engel, die dan een regenboog boven zijn hoofd heeft en wiens aangezicht straalt als de zon, dat die boodschap net op tijd zich schuift tussen die zesde en die zevende engel. Als je denkt, alles gaat eraan, dan zegt God, nee, niet alles gaat eraan. Ik red mijn schepping door het oordeel heen. En het gaat er maar om dat wij binnen mogen gaan in dat koninkrijk. En er is een heel, we komen in een hele cruciale tijd. We komen in een hele cruciale tijd, zeker als we dus bedenken dat de gemeente samen met Israël hier blijft. Om zich op dat koninkrijk te richten. Van gaan we binnen of gaan we niet binnen? Het is niet vanzelfsprekend dat je binnen gaat in dat koninkrijk. Wat is daarvoor nodig? Ja, van Gods kant, hij bewaart zijn verbond. Maar wij. Noach had respect. Groot respect voor God. Groot ontzag voor God. En had de belofte van de komende Messias als een grote schat bewaard in zijn hart. De grote zonde van de tijd van Noach, de grote zonde van nu is dat, ja, niet al die goddeloosheid die er is alleen, maar het ergste is dat de verlossing die God bewerkt heeft op Golgotha en het komende koninkrijk wat er aankomt, dat de massa daaraan voorbij gaat. Ongeloof. Ze zijn niet binnengegaan vanwege hun ongeloof. Niet omdat ze een steekje hadden laten vallen. Niet omdat ze niet perfect waren. Maar vanwege hun ongeloof. Broeders en zusters, er is geen enkel excuus voor wie dan ook die het evangelie kent om niet binnen te gaan in dat koninkrijk. Als we niet binnengaan, is dat omdat we die enge poort mijden. Omdat die poort ons te nauw is. Terwijl Yeshua HaMashiach zelf die poort is. Dit is de poort des Heren, waardoor het rechtvaardige volk zal heen gaan. Hij opent de weg tot het koninkrijk. Hij heeft de sleutel. Maar er komt een moment, Lucas 13, vers 25... En dat moment, dat lijkt als twee druppels water op dat moment, die laatste week voordat de zondvloed kwam. Weet u, er zat een deur aan die ark. Alleen er hing geen slot aan of zo, met een sleutel. Er staat dat op een gegeven moment met geheimzinnige kracht God zelf die deur sloot. En dan staat het niet, en toen viel het water met bak uit de hemel. Dat staat er niet, dan duurt het nog een week. Er zit een tijd tussen, al is het een korte tijd,
tussen dat die deur gesloten is en dat het oordeel komt. En dan kunnen de tijdgenoten van Noach timmeren op die ark zoveel als ze willen, maar ze komen er niet in. Noach heeft niet de autoriteit om die deur te openen. Zoals de wijze maagden niet de autoriteit hebben om te zeggen van hier heb je wat van ons olie, kun je alsnog binnenkomen. En dan staat er in Lucas 13, vers 25, en dat is toch wel een heel ernstig woord, van het ogenblik af, het gaat daar ook over het binnengaan door de enge poort, van het ogenblik af dat de Heer des Huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggend: Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en zeggen: ik weet niet van waar gij zijt. Nou, dit is het volstrekt omgekeerde als wat Yeshua op de laatste bladzijde van de Bijbel zegt, Openbaring. Boek Openbaring eindigt met een geweldige uitnodiging. En de geest en de bruid zeggen: kom. En wie het hoort zeggen: kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Of Openbaring 3, vers 20. Aan een lauwe gemeente van Laodicea en aan het lauwe Westen en aan het lauwe Nederland wordt gezegd door de Heiland: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Maar hier staat het omgekeerde. Niet dat Yeshua op de deur van ons klopt, en dat doet hij nog steeds. En we zullen dat in toenemende mate moeten doen, op de deur kloppen van ons koningshuis, van onze regering, van de kerken, van de volken. Psalm 2 zegt: kus de zoon opdat hij niet toornen. Gij recht is der aarde, wees verstandig, laat je tuchtigen, dien de Heere met vrezen, verheugt u met beving, kus de zoon opdat hij niet toornen. Het is deze tijd, is de tijd dat we op de deur moeten gaan kloppen en zeggen: mensen, doe open. Doe de deur open. Is je deur nog op slot? Doe hem open voor God. Ga binnen. Ga niet verloren. Er is geen enkele noodzaak om verloren te gaan. Want er is bloed dat is gevloeid om je al je zonden weg te wassen. En de geest van God is bij machte om je van de zonde te verlossen. En een nieuw mens van je te maken. Rechtvaardiging en heiliging. Het zijn de twee geschenken die God ons aanbiedt in het evangelie. Het is alles in Yeshua. Als je hem hebt, dan heb je hem ook helemaal. Met alles wat hij heeft en wat hij is. Dus als er straks mensen zijn die buiten zijn, is dat niet omdat er geen plek was in de ark bij God, maar omdat zij andere dingen belangrijker vonden dan hun eigen zaligheid. Nou, dat moment ons voor ogen staan, van het ogenblik dat de deur des huizes is opgestaan, de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft. Van dat moment af zult gij beginnen buiten te staan. En het kan zijn dat dan de geschiedenis nog even doorgaat. Dat het gewone leven nog even doorgaat. En dat het oordeel nog net niet is gekomen. Maar toch, die toegang is er niet meer. Als we zo de geschiedenis van Noach bezien, profetisch, met beide benen op de grond, dan wordt het inderdaad wel ernstig. En dan begrijpt u ook wel dat er een gevaar is in de opvatting van: nou ja, maar als dat komt, dan zijn wij allang de Heer tegemoet in de lucht. Ik hoop dat u begrepen hebt vanuit de eindtijdrede van Yeshua dat hij op Noach en op Lot wijst. En ons zeker wel dat koninkrijk wil binnen hebben. Maar ook weet dat het een prijskaartje kost. Een hoge prijs, zoals voor Lot, zoals voor Noach, zoals voor Yeshua zelf. Zo ook voor ons. Maar het koninkrijk staat open. De Heiland komt. En het is niet nodig dat u zou ontbreken. Het is niet nodig dat uw familie zou ontbreken. Waarom zou het? Als Rahab gered wordt, dan doet ze een appel dat haar hele familie gered zal. En dan wordt haar hele familie gered. Achter het rode koord. Maar ze moeten wel binnen zijn. Ze moeten wel binnen zijn. En zo moeten wij zorgen dat we binnen zijn. En niet alleen wij. Maar je mag die ander meenemen in je hart. Dat anderen gaan zien. Dat onze omgeving gaat zien. Dat wij geredde mensen zijn. Niet om die ander achter te laten. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Ja. Maar het is niet omdat wij hen achterlaten. Dat is omdat ze zelf blijven steken. In Babylon. Wat op het punt staat te vallen. Want het koninkrijk van God breekt pas door als Babylon valt. Het slot van de parasha-lezing van Genesis 11. De torenbouw van Babel. Die blijft onafgemaakt staan. God veegt het van de tafel. En Europa en dat hele gebeuren van vandaag, het is één groot Babylon. Maar nog even en God zegt, het is weg. En dan gaat dat koninkrijk van Yeshua de hele aarde vervullen. En alle overgeblevene volken, Zacharia 14, vers 16, loven te feest. Alle overgeblevene van alle volken. In de Engelse vertaling staat het nogal indringend. Alle survivors. Alle kinderen weten wel wat een survivaltocht is. Overlevingstocht. Alle overlevenden van alle volken. Die zullen jaarlijks komen. Om neer te buigen voor de koning, de Heer, der Heerschaar en het loventefeest te vieren. En deze boodschap komt kort na het feest van de vreugde der wet. Ook dit hoort erbij. Ook dit hoort erbij. Psalm 119 is één grote lofzang op Torah. Maar hij zegt ook, mijn ziel is verbroken van verlangen naar uw oordelen te allen tijd. Ook in de weg van uw gerichten, Jesaja 26, heb ik u, o Heere, verwacht. In de weg van uw gerichten. Ook die gerichten zijn nodig. Dominee Lenaerts heeft het zo prachtig beschreven in een van zijn boeken. Die zeven shofars, die zeven bazuinen van engelen en openbaring. Dan heeft hij als ondertitel van het boek uw oordelen, Hosea. In Hosea staat het, uw oordelen zijn een doorbrekend licht. Dus we kunnen het niet ontkomen. We kunnen het niet uit de Bijbel schrappen. Het gaat gebeuren. Dus er staat nogal wat op stapel. Maar alles wat gaat gebeuren, alles wat geschud wordt, uw oordelen zijn als een doorbrekend licht. De wereld is een barensnood. Maar barensnood is geen doodsnood. Er wordt een kind geboren, een heel groot kind. Het koninkrijk van God. De Messias zal zijn heerlijkheid ontvangen. En glorie voor de naam van Yeshua HaMashiach. En gezegend hij, die komt in de naam des Heren. En gezegend u en jij, als je met Israël of als Israël binnen zult gaan in dat koninkrijk. Om hem de lof, de eer en de heerlijkheid te geven. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen.
Amen.